Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant en dit is een nieuwe aflevering van de Volkskrant Elke Dag. De dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken en vooral ook proberen te schetsen hoe de wereld op tal van terreinen onder onze ogen aan het veranderen is. En vandaag gaan we het voor het eerst in lange tijd weer eens hebben over de energiemarkt en onze eigen energierekening. Dat gaan we doen met Tjerk Gualtieri van Wezel. Welkom Tjerk.
Hoi.
Nou, je was hier op enig moment bijna elke week. Toen die energieprijs nog heel hoog lag en toen het kabinet naastig zocht naar mogelijkheden om onze rekeningen te compenseren. Wat is er gebeurd sinds de laatste keer dat je hier was? Hoe duur is gas nu?
Gas is, ik weet eigenlijk niet eens zelf meer wanneer het precies was. Maar het is in ieder geval nu behoorlijk goedkoop. Het is, we hebben tijden gehad natuurlijk dat we het hadden over tienvoudige van wat lang gewoon was. Soms het liep zelfs al op tot twintigvoudige van wat nu lang gewoon was. Als je gas nu in deze zomer op de groothandelsmarkt wil kopen, dan is het ongeveer het dubbele van wat lang gewoon was. Dus dat is enorm gedaald. Er moet wel bijgezegd worden dat het dan richting de winter al snel weer een stukje duurder wordt. Dus,
dat weten we nu al.
Ja.
En hoe komt dat dan?
Dat heeft alles te maken met de manier waarop nu gas naar Europa komt. Dat komt via, omdat we geen Russisch gas meer krijgen, bijna. Dus een deel van Europa dat krijgt nog wel Russisch gas. Maar het meeste gas komt via zee, via die tankers waar we het hier ook veel over gehad hebben, die LNG-tankers. Dat blijft komen. Mm-hmm. En het idee is dat je dat gas moet opslaan voor de winter in al die opslagen. Nou, die opslagen zie je nu heel hard vollopen ook. Dat kun je volgen. En wat nu gebeurt eigenlijk is dat de hoeveelheid gas die naar Europa komt lijkt meer dan voldoende om die opslagen al voor de winter helemaal gevuld te krijgen. Dus dan is er ineens de komende maanden eigenlijk een beetje gas te veel. En dan zakt de prijs. En dan zie je dat zo. Dan kan je ook gas nu kopen dat je pas in oktober laat bezorgen.
Ja.
En dat gas is dan ineens weer. Hè, dus gas dat voor de komende maanden bezorgd wordt, kost ongeveer €30 per megawattuur. En als je het dan in de winter wil laten bezorgen, dan kost het €50 per megawattuur.
Dus het is eigenlijk nu gewoon een overschot.
Ja, ik denk als er echt een overschot was, zou de prijs misschien nog wel lager zijn. Maar ja, er zijn natuurlijk gewoon, zoals we ook hebben gezien vorige keer, ook wel bedrijven die dan kunnen kiezen of ze wel of niet gas gebruiken. Er zijn energiecentrales die kunnen beslissen of ze wel of niet op gas draaien of op kolen bijvoorbeeld.
Ja.
Dus op die manier wordt dan op een gegeven moment is er een tipping point en dan ontstaat er weer een nieuw tijdelijk evenwicht.
Maar zijn we dan weer terug in normale tijden? Want vroeger was het zo dat gas in de zomer goedkoper was. Hè? Dan wordt er gewoon minder gebruikt.
Ja.
Zeker in West-Europa en in de winter duurder. Nou, vorig jaar was dat eigenlijk totaal omgekeerd. Toen ging in de zomer die prijs na die 20 keer waar je het over had.
Ja.
Die paniekzomer, dat iedereen ook als een gek aan het kopen was en die prijs die bleef maar stijgen. Zijn we eigenlijk weer in normale omstandigheden terug? Of?
Nou, normaal is echt nog wel te vroeg om te zeggen. En ja, dat blijven ook alle, de Internationaal Energieagentschap en alle analisten blijven ontzettend waarschuwen voor het feit dat ook die prijs van 50 in de winter, dat is natuurlijk nog steeds best wel hoger dan we lang gewend waren. En bijvoorbeeld ook echt wel hoger dan ze in de VS betalen. En elders in de wereld. Dus dat is voor de concurrentiepositie van Europa niet echt goed. En ze waarschuwen van ja, als er een koude winter komt en de vraag naar gas is daardoor groot, dan zou die prijs best gemakkelijk ineens weer heel veel hoger kunnen worden.
Ja.
Dus dat geeft toch wel, dat houdt wel een soort onzekerheid in de markt. Maar voor nu is dit wel, het is wel echt natuurlijk een stuk rustiger.
Ja.
Dan wat we gehad hebben. En daarom heb jij mij hier ook veel minder uitgenodigd de laatste tijd.
Ja,
zo gaat dat met nieuws. Ja. Maar
goed nieuws, daar hebben we het veel te weinig over in deze podcast. Maar het betekent ook, je zei het al, de opslag. Wat hebben we in Bergen? En die zitten gewoon helemaal vol straks weer.
Dus nou, die zijn hard op weg naar vol. Ja,
dus we hoeven ook niet bang te zijn dat we in de winter nog weer met tekorten komen te zitten.
Nou,
we zijn definitief onafhankelijk van Poetin geworden.
Of?
Ja, we willen nu eens wel een heel grote goed nieuws show van maken. Er komt nog steeds gas vanuit Rusland naar Europa. Ja. Dus dat is ook een dreiging waar veel op gewezen wordt. Ja, persoonlijk denk ik, ja, dat is zo. Hè. Dus als Poetin dat afgaat.
Hoe gaat dat dan? Hoe komt dat naar Europa?
Dat gaat dan vooral via Turkije. Maar dat wordt geleverd toch ook wel veel aan Rusland gezinde landen. Hè. Dus Hongarije of relatief Russisch gezinde landen, Servië. Dus ja, het lijkt mij niet heel voor de hand liggend dat Poetin dat deel nog zou afsluiten.
Nee, dan maar zou het in theorie kunnen dat Europese landen toch weer gaan vechten om het gas. Want dan is er wat minder als Rusland
ja, aan dicht. Hoe dan ook gaat dan de prijs weer omhoog. Ja. Want dan is er gewoon meer minder.
Maar nog even, om de minder oplettende luisteraar mee te nemen. Kun je dan zeggen dat al het gas wat wij van Poetin kregen nu per schip naar Nederland komt? Of zijn er nog andere gasleveranciers gevonden?
Nee, de vervanging zit echt wel bij die
LNG. Dat is dan gas uit Qatar. En dat
Qatar, heel veel uit de Verenigde Staten. Hè? Dus dat is altijd wel belangrijk om te realiseren. Dat is schaliegas. Hè? Dus dat wordt op een hele vieze manier. En ook zowel voor CO2. Er komt veel meer CO2 bij vrij dan bij bijvoorbeeld het gas dat we hier uit de Noordzee pompen. Of bij de winning daarvan. En ook het vervoer hierheen. En ook nog eens veel meer methaan. Dus dat is het gas dat we nu meer krijgen.
Oké, dus het is eigenlijk slecht nieuws voor het klimaat en het milieu.
Zeker. Dus dat was nu bijvoorbeeld laatst ook iets. Dat hebben we gezien dat die stikstofuitspraak maakte. Dat er minder gas uit de Noordzee. Hè, de boringen naar een nieuw gasveld in de Noordzee. Die zijn door de stikstofwetgeving in ieder geval voorlopig stilgelegd. Nou ja, kun je zeggen goed nieuws. Voor de Noordzee. Mm-hmm. Maar dat is sowieso geen goed nieuws voor het klimaat.
Dat betekent dat we nog meer uit Amerika moeten halen. En dat schaliegas, dat is gas wat eigenlijk niet in een lekkere bel zit, maar een beetje tussen alle aardlagen.
In poreus gesteente. En dat gaan ze er dan uit halen door met veel energie gaan ze dat gesteente kapot maken. Dan komt dat eruit.
Ja.
En dat is een methode waarbij ook niet alleen zeg maar dus veel energie nodig is om het te maken. Nou, vervolgens moet je die energie ook, moet je dat gas, als je het via de boot hierheen wil vervoeren, ook nog eens vloeibaar maken eerst. Er gaat ook weer energie bij gepaard. Dan moet je het helemaal vervoeren in een tanker. Dat kost natuurlijk ook energie. En dan moet je het weer vergassen. Nou, daar gaat ook energie bij verloren. En dan heb je bij schaliegas ook nog het extra nadeel dat er best veel methaan bij lekt. Ja. En methaan is een heel sterk broeikasgas.
Maar dat is toch wel de tragiek van het klimaatbeleid, toch? Dat als je het in Nederland heel graag goed wil doen, dat je gedwongen wordt om het uit landen te halen die het nog veel smeriger winnen.
Nou ja, dat is natuurlijk gewoon wel iets om in het oog te houden als je zegt, tenminste ik vind het altijd wel belangrijk om te benadrukken, dat als we zeggen we boeren niet in de Noordzee, maar blijven wel gas gebruiken, ja, dan is dat gas voor het klimaat slechter. Ja, ja. Ja, is gewoon zo.
Goed, Jack. Nou, het kabinet heeft toen na heel lang nadenken een prijsplafond ingevoerd. Hè? Als de gasprijs boven een bepaald niveau zou komen, dan zouden ze het verschil bijleggen. Dat zou tot eind van het jaar gelden in principe.
Dat geldt tot het eind van het jaar, ja.
Maar de huidige gasprijs zit ver van het plafond verwijderd, toch?
Nou, we hebben in het begin van het jaar al gezien dat steeds meer consumentenprijzen richting die plafondprijzen begon te bewegen. En eronder zakte. Eerst met tijdelijke, de variabele contracten die elke maand wisselen. Nou, langzaam de variabele contracten die 3 maanden wisselen. Toen hebben we bijstellingen gezien van andere aanbieders die half jaar weer wisselen. Dus je ziet al die tarieven zakken. Mm-hmm. Zijn eronder of er bijna onder. En je ziet sinds een iets meer dan een maand ook dat er alweer jaarcontracten worden aangeboden onder de prijsplafondprijs. En vanaf 1 juni verandert iets belangrijks in de wetgeving rondom overstappen van energieaanbieder. En daardoor zullen er meerjaarscontracten aangeboden worden. En het is nu al duidelijk dat die meerjaarscontracten ook onder de prijsplafondprijs liggen.
Maar nog even, want aanvankelijk wilden ze, die energiebedrijf durft helemaal geen lange contracten meer aan te bieden, omdat het in Nederland mogelijk is om, als je een lang contract hebt, toch op elk moment over te stappen.
Ja.
Toch? En hoef je geen boete te betalen zoals je bij je hypotheek moet betalen als je je vaste rente ineens, als je daar onderuit wil.
Ja.
Maar waarom
je moest wel een boete betalen, maar die hield niet zoals bij een hypotheek verband met de schade die dat betekent voor het energiebedrijf. Okay,
dus daar konden energiebedrijven heel veel verliezen op.
Ja, dat leiden. Was zeker bij die hele hoge energieprijzen een heel groot risico voor energiemaatschappijen. En zij hebben eigenlijk allemaal gezegd afgelopen jaar, dat risico is ons te groot. Dat willen we gewoon niet nemen.
Maar dus eigenlijk dat ze toch weer eenjaarscontracten gingen aanbieden, duidde erop dat ze meer vertrouwen in de markt kregen. Ja. Dat ze eigenlijk geen rekening meer hielden met hele snelle prijsdalingen.
Ja, dat ze zeiden, kijk, er is wel iets van een boete. En ze
daar
gingen
het wel mee.
Daar, dat, en we verwachten niet dat ze heel veel gaan. Ze hadden genoeg zekerheid over het feit dat ze dat wel konden doen.
En wat verandert er precies op 1 juni?
Hoe het waarschijnlijk zal bij de meeste aanbieders zal gaan, is dat op het moment dat jij overstapt, omdat je ergens anders een beter tarief kan krijgen, dan moet je afrekenen met je oude aanbieder. En die gaat dan kijken, wat is de prijs nu? Wat had ik met jou afgesproken? Als jij nu weggaat, zit ik dus met duurder gas dat jij niet van mij gaat afnemen. En op basis daarvan komen zij met een boete die jij moet gaan betalen. Dus die varieert gewoon. Als stel dat de prijs nu heel hard zakt en jij had een 4-jaars contract tegen een vrij hoog tarief. Dat is er allemaal niet. Maar goed, stel dat dat er was. Dan zou dat dus een heel hoog bedrag kunnen worden. Nu sluiten ze die 3-jaars contracten maximaal af vanaf 1 juni. Als je die hebt en de prijs zal weer halveren, en je wil dan weg, dan kan dat een serieus bedrag betekenen als je volgend jaar
maar
overstapt.
Maar dat is eigenlijk volledig dezelfde methodiek als bij hypotheken.
Zo is het, ja.
Okay, dus ze worden volledig schadeloos gesteld. Dus dan stap je gewoon niet meer over. Als je dan een 3-jaars contract hebt, dan moet je
tenzij je een 2-jaars contract hebt en je kan ineens een heel erg gunstig 5-jaars, dat wordt op dit moment niet aangeboden bij een ander. En dan denk je, nou, dat vind ik zoveel zekerheid in de long run, dat wil ik wel betalen. Zo gaat het natuurlijk ook vaak bij hypotheken. Richting het einde van je hypotheek, denk je, wordt tijd om over te stappen. Ik zie nu een deal die mij goed lijkt, die mij rust geeft. En dan stap je over en dan betaal je nog een klein beetje boete aan je hypotheek.
Maar wat verwacht jij dat dit voor de energiemarkt betekent? Want we hebben natuurlijk in het verleden vaak over gehad dat je wel heel veel aanbieders van energie hebt. Hè? Omdat die markt zo werd vrijgelaten en je op elk moment kon overstappen, was het ook wel heel makkelijk om als nieuwe aanbieder in te stappen, met lage tarieven te stunten en weer een hele nieuwe klantenschare te lokken. Verwacht je dat het gaat veranderen? Dat er misschien toch weer minder spelers overblijven, of dat het voor heel veel bedrijven niet meer interessant is, deze markt?
Nou ja, dat is echt het spannende. Dus ik heb de afgelopen dagen wel wat rondgebeld met energieaanbieders. En die zijn intern allemaal heel gespannen over wat dit gaat betekenen voor het nieuwe spel. Het zijn voor hun sowieso nieuwe regels. Dus je moet opnieuw de risico's leren kennen. Je moet begrijpen wat je klanten willen, wat ze gaan doen. Dus dat is allemaal best wel moeilijk. Maar een van de logische dingen lijkt inderdaad dat het voor echt kleine aanbieders onaantrekkelijker wordt om te concurreren. Dus mij lijkt.
Want stunten wordt minder beloond.
Je kan heel moeilijk bij anderen, of het wordt moeilijker om bij anderen weg te trekken op het moment dat even de tarieven gunstig zijn en je dus met stunttarieven werkt. Mm-hmm. En daarnaast vergt het ook gewoon meer administratie om dit soort systemen te werken.
Het is ingewikkeld.
Het is gewoon ingewikkelder.
Lopende contracten, dan moet je hele ingewikkelde risicomanagement systemen hanteren.
Ja.
Terwijl vroeger was gewoon, wat is nu de prijs? Wat betalen ze bij die ander? Oh, ik kan ze wel even weglokken. Ja.
En wat je natuurlijk wel ziet, er is wel, dat is echt heel erg in opkomst. En in zekere zin zie je daar dus nog wel hele nieuwe kleine bedrijven. Dat doen de grote allemaal nog niet. Maar er zijn dus een enorme opkomst de afgelopen half jaar geweest van die dynamische energieaanbieders. Hè, waarbij met name, die leveren met name bij stroom echt heel variabele prijzen, waarbij ze gedurende de dag elk kwartier of elk uur aanpassen. En voor gas is het vaak elke dag een ander tarief. En die aanbieders, die groeien heel hard. Dus je ziet wel dat er een soort van, je kan nog wel toetreden, maar dan in dit geval dus ook wel met een heel nieuw concept.
Maar de consument heeft daar behoefte aan. Hoe flexibeler, hoe beter.
Sommige consumenten. Dus de grote vraag waar iedereen nu natuurlijk mee zit is van, wat moet ik doen?
Hè? Ja.
Moet ik nu voor 3 jaar vastleggen of niet? Of blijf ik gewoon variabel? Of moet ik voor zo'n dynamische prijs gaan? Ja, daar is niet een soort van eenduidig antwoord op te geven. Die dynamische prijzen zijn vooral interessant voor mensen die ofwel veel zonnepanelen hebben. Mm-hmm. En eigenlijk vooral als je veel elektriciteit gebruikt en dat redelijk makkelijk met je kan sturen over de dag wanneer je dat afneemt. Dus als jij bijvoorbeeld een elektrische auto hebt en die kun je relatief makkelijk op verschillende momenten van de dag laden, dan is zo'n heel dynamisch contract voor jou echt aantrekkelijk om goed te onderzoeken. Want dan, je ziet de laatste tijd op momenten dat het heel zonnig is en de wind waait, dan zijn prijzen vaak nul en het was of negatief. En het was dus laatst zo dat zelfs inclusief alle elektriciteitsbelastingen je gewoon als consument gratis energie kon afnemen.
Ja.
Een tijdje. Ja, als je dan een elektrische auto voor de deur hebt, dan gooi je dus gratis je tank vol.
Ja.
Dat is best fijn.
Maar goed, Jack.
Maar een heleboel andere mensen.
Ja, die willen vooral zekerheid, rust.
En die zou ik ook altijd. Zekerheid. Je hebt natuurlijk mensen die hier gewoon zenuwachtig van worden. Nou, dat lijkt me een hele goede reden om te zeggen: ik word zenuwachtig, dus laat ik dan wat zekerheid nemen.
Ja, dus je keuze wordt net als bij hypotheek volledig bepaald door je temperament. Van hoe je in het leven staat.
Nou, en wat voor soort mogelijkheden je hebt.
Dus als je het kan aanpassen, je energieverbruik aan de prijs, dan is het zinvol.
Ja.
Maar wat, je bent toch onze energie-expert, Jack. Het is niet anders. Wat kun je iets adviseren nog?
Nou, ik denk dat heel veel mensen Die inderdaad meer behoefte hebben aan zekerheid, zeker naar wat er de afgelopen tijd gebeurd is, dat het niet gek is om nu voor 1, 2 of 3 jaar een contract af te sluiten.
Maar tegelijkertijd
je moet je zeker niet, want dat draagt natuurlijk door hoe die handelsmarkt eruit ziet, niet te veel blind staren op dat misschien het variabele contract.
Mm-hmm.
Dat de meeste mensen nu hebben, dat lijkt er nu relatief gunstig uit te zien.
Ja.
Want de komende maanden is die prijs laag.
Ja.
Maar je moet je wel realiseren, in de zomer gebruik je amper gas. En straks komt die winter en dan gaat die prijs omhoog. En die iets hogere prijs, die zit wel al meegerekend in dat jaarcontract. Dus dat jaarcontract lijkt dan straks waarschijnlijk wat minder aantrekkelijk. Maar dat zegt niet zoveel. Dus als je denkt, ik wil eigenlijk een jaarcontract of een 3-jaars contract of zo afsluiten, dan zou ik niet denken, maar het is nu nog even gunstig.
Nee.
Dat zit allemaal in de jaarcontracten ook
dus
al lang meegerekend.
Als je rust wil.
Als je rust wil, moet je gewoon even goed kijken. Belangrijk advies is, want het gaat vanaf 1 juni gaan ze allemaal wel komen. Belangrijk advies is ook even heel goed je eigen aanbieder in de gaten te houden. Want het is voor die energiebedrijven heel fijn om vaste klanten te hebben. Dus vaak hebben ze vaste klantenkortingen, maar ze hebben ook ze kunnen ook met echte aanbiedingen gaan werken voor vaste klanten. Want het is heel prettig om een soort van te weten hoe het energieverbruik van hun eigen klanten eruit ziet. En veel van die bedrijven die zijn natuurlijk ook bieden ook allemaal dingen aan als ze helpen met het installeren van zonnepanelen of warmtepompen en dat soort services. En dat gaat ook beter als ze hun eigen klantenbestand goed met klanten die ze al wat langer kennen. Dus ik zou altijd even wachten van wat doet mijn eigen aanbieder.
Ja, die komen ook wel met iets.
Ga er desnoods achteraan en kijk even wat er verder op de markt is. En
maar voor mensen die slimmer proberen te zijn dan de markt, wat over het algemeen een slecht idee is om dat te proberen. Je begon met te zeggen dat de gasprijs nog steeds 2 keer zo hoog ligt als hij ooit lag. Dus je kunt zeggen, hij kan ook nog wel fors omlaag.
Ja.
Maar aan de andere kant zeg je, het gas is wat we nu gebruiken is eigenlijk duurder. Want het moet helemaal uit Amerika komen. Het is een hele andere markt. Dus het is misschien ook niet reëel om te verwachten dat we weer naar die...
Die oude prijzen lijkt mij heel reëel dat je daar terugkomt.
Omdat het hele aanvoerroute is veranderd. De hele markt is veranderd.
Okay. Ja.
Helder. Dus verwacht niet te makkelijk, luisteraar, dat we ooit weer naar de oude gasprijs teruggaan.
Nee.
Goed, Jack. Dus veel contracten dalen nu al tot onder het energieplafond. Maar er zijn nog steeds Nederlanders die geld krijgen van de overheid ter compensatie.
Ja, dus dat is. Ik ben nu bezig. Ja, we hebben hier heel erg veel in het verleden ook wel. Dieper in de. In het prijsplafond zijn we gedoken met alle haken en ogen die dat toch met zich heeft meegebracht. En er is er nu weer een nieuwe opgedoken.
Ja.
Want de Woonbond, die opkomt voor de belangen van huurders, die heeft mij erop gewezen dat er ook een hele groep mensen is. En dat zijn vaak juist huurders in grote huurcomplexen in steden. Dus niet altijd de meest kapitaalkrachtige mensen. Die zijn aangesloten op het warmtenet. Dus die hebben geen gasaansluiting, maar krijgen warm water via de straat aangeleverd. Mm-hmm. En dat gaat dan vervolgens naar een blokaansluiting. Dus die krijgen dan met de hele flat via één aansluiting dat warm water binnen. Zoals het prijsplafond bedoeld is, was het altijd dat er op individueel niveau werd gekeken naar hoeveel gebruikt iemand hier.
Ja.
En op basis daarvan werd bepaald wat voor tarieven jij betaalt. Maar dat kan niet bij dit soort aansluitingen. Daar is heel veel gedoe over geweest. In principe zijn er 700.000 Nederlandse huishoudingen die op een bepaalde manier een blokaansluiting hebben. Voor al die huishoudens is er nu een andere regel die ze sinds april kan die daadwerkelijk aangevraagd worden. Maar dan wordt er gewoon geld uitgekeerd, een bedrag. Een vast bedrag.
Ja.
Nou, heel veel van die mensen hebben natuurlijk waarschijnlijk enorme mazzel gehad achteraf gezien. Want die betalen al lang ongeveer de prijsplafondprijs.
Ja.
En krijgen ook nog eens een bedrag dat over het afgelopen half jaar kan oplopen tot 1.000 euro.
Dat is een enorme hoeveelheid geld. Dus is een deel van Nederland wat volkomen ten onrechte 1.000 euro heeft gekregen.
Nou ja, ten onrechte. Ze hebben er recht op, maar het is niet...
Nee, oké. Onverdiend.
Het is niet eerlijk.
Nee. Maar goed, dus die blokvorm, die kunnen eigenlijk juichen. Want die hebben uiteindelijk door die maatregel krijgen ze geld wat de rest van Nederland niet krijgt. Maar die groep...
Maar
die
binnen dus, die groep heb je dus de warmteklanten achter een blokaansluiting. En daarvoor zit het iets anders in elkaar. Want warmtetarieven, dat zijn monopolies natuurlijk. Mm. Hè? Je krijgt van één aanbieder. En één keer per jaar worden die tarieven vastgesteld. En die zijn 1 januari vastgesteld. En die tarieven zijn voor het hele jaar bij een heleboel van die aanbieders behoorlijk hoog. Bijna wel 2 keer de prijsplafondprijs. En voor die groep mensen is die compensatie natuurlijk best hard nodig.
Ja.
Alleen, ze gaan dat in 2 tranches uitdelen. Nou, de eerste was over het eerste halfjaar, de tweede over het tweede halfjaar. En waar kijkt de overheid nu naar bij het bepalen van dat eenmalige bedrag? Daar kijken ze naar de gasprijs. Ja. En die is heel hard gezakt.
Dus over de eerste helft van het jaar hebben ze nog wel die 1.000 euro gekregen.
Hebben ze ongeveer 1.000 euro gekregen. Voor de tweede helft krijgen ze een minimumbedrag van waarschijnlijk ongeveer 400 euro... als je een zelfstandige woning hebt en zowel elektriciteit als warmte via 1 aansluiting krijgt, deelt. En in wezen komen zij veel...
Hoeveel van Nederlanders zijn dat?
Ja, dat is een beetje gokken. Het zijn er sowieso 50.000.
Oké.
Okay. Tenminste, dat lijkt uit de laatste CBS-cijfers die we hebben kunnen vinden, maar die zijn uit 2019. En wat je natuurlijk ziet is dat veel van die warmtenetten, dat is onderdeel van de energietransitie, dat willen ze enorm uitbreiden in Nederland. En dat gebeurt ook op veel plekken. En het aansluiten van grote flats is dan wel weer aantrekkelijker. Het gaat relatief makkelijk. Dus het vermoeden is dat het de laatste jaren wel meer van dat soort aansluitingen bijgekomen zijn. Maar het exacte aantal weten we niet.
Oké, maar voor de rest van Nederland, normale energieverbruikers, die dalen allemaal onder het plafond en krijgen eigenlijk geen geld van de overheid meer.
Nee, behalve dus inderdaad al die mensen op warmtenetten, ja.
Ja, oké, Tjerk. Nou ja, als ik Sigrid Kaag was, zou ik toch wel een beetje buikpijn krijgen dat ik gewoon weer 1.000 euro heb overgemaakt aan huishoudens die dat achteraf misschien helemaal niet nodig hadden. Goed, blijft een razend ingewikkeld en fascinerende markt.
Het is vol voet aan ons en klemmen gebleken, deze hele exercitie.
Precies, blijf het voor ons in de gaten houden, dankjewel. En u luisteraar, dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Volkskrant Elke Dag. Morgen zijn we er weer, graag tot dan.
Het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van dat stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.